Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken. Goedemorgen. We zijn live vanuit de Houthavens in Amsterdam op het prachtige Wello-kantoor. Ik ben zelf een beetje bevooroordeeld. Ik ben Eva, ik werk bij Wello, ik ben marketingstrateeg en ik zal vandaag dit live evenement hosten. We gaan het natuurlijk hebben over e-commerce trends in dit nu al historische jaar 2020. En ik heb drie hele leuke gasten bij me die hier ons iets over gaan vertellen. Kunnen jullie je voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Beginnen we even bij Nasser.
Ja. Ik ben een collega van Eva, ook marketingstrateeg bij Wello en een van de oprichters. We hebben heel veel te maken met e-commerce klanten natuurlijk.
Dagelijks.
Ja. Dagelijks. En hebben dan dus ook genoeg data en genoeg ervaringen om hier wat over te vertellen. Dus ik wil graag wat trends delen met jullie allemaal.
Oké.
Mijn naam is Giel Bosgoed, CRO, Chief Revenue Officer van Bybay. En Bybay is een tech company wat zich richt op het verwaarden van retourproducten. Oftewel, we geven een tweede kans aan een retourproduct. En ook daarin zien we eigenlijk dit jaar eigenlijk een hele verandering. Dus qua trends zie je ook daar behoorlijk wat veranderingen doorvoeren.
Oké, interessant.
Ik ben Ruud Boulet, country manager bij Shortlist en tevens een techbedrijf. En wat wij doen is wij helpen bedrijven bij het zoeken naar een agency met hun marketing- en communicatievraagstukken.
Oké, dus drie hele verschillende partijen, allemaal op een manier te maken met e-commerce.
Ja.
Alle drie hebben jullie de afgelopen tijd verschillende trends zien spelen in de markt van e-commerce. En daar willen we het even over gaan hebben. Nasser, jij begon al. Welke trends hebben wij hier gezien bij onze eigen klanten?
Ja, dan hebben we het specifiek over trends zeg maar, sinds maart, sinds corona, zullen we maar zeggen. Daar heb je natuurlijk echt grote aardverschuivingen gezien in het e-commerce wereldje. Voor sommigen vervelend, voor anderen juist weer, die zijn er juist hard op vooruit gegaan. En ja, wat wij vooral hebben gezien is dat natuurlijk alles online is gegaan, veel meer online is gegaan. En dat daardoor ook gewoon traditionele retailpartijen ook gedwongen online zijn gegaan. Maar wat we ook tegelijkertijd zagen is dat kanalen als natuurlijk Amazon, Bol.com, maar ook andere marketplaces als Fashionchick, dat die gewoon groeien als kool. En dat mensen dus meer het gemak willen van één zo'n platform dan verschillende webshops bezoeken. Ja, en dat kan een bedreiging zijn. Voor webshops, of het kan juist een kans zijn. Ik denk dat jullie daar ook wel meningen over hebben. Maar dat is wel wat wij in ieder geval zien in onze marketingbudgetten. Die verschuiving van traditionele kanalen, zou ik maar zeggen, traditionele online kanalen, zoals Google of Facebook advertenties, zie je nu dat het budget ook langzaamaan verschuift naar Bol.com en Amazon. En je kan tegenwoordig zelfs gewoon adverteren op Bol.com om je producten bovenaan te krijgen. Dus het gaat letterlijk concurreren met Google. Dus dat is denk ik de belangrijkste trend die ik op dit moment zie.
Oké, en denk je dat die blijvend is? Denk je dat wij nu blijvend voor langere termijn die budgetten aan het verschuiven zijn? Of?
Ja, ik denk wel dat ze wel een steeds dominantere positie krijgen, die marketplaces. Puur uit het gemak ook. Als ik ook kijk naar mensen in mijn omgeving, ze bestellen toch liever bij Bol.com ook al. Weten ze soms dat het gewoon duurder is dan op een ander kanaal, dan direct bij de webshop zelf. Toch doen ze het, omdat het gewoon een stukje gemak is. En je weet niet hoe de retourbeleid is, daar gaat Giel misschien wel zo wat over vertellen. Hoe het retourbeleid is voor elke webshop, bij bol.com weet je gewoon wat je kan verwachten. Dus ik denk wel dat die trend wel blijvend is. Desondanks denk ik dat webshops, zeker sterke webshops met een goed verhaal, nog steeds een positie hebben in het online wereldje. Alleen ze moeten gewoon meer gaan doen dan alleen maar dozen verschuiven, zullen we maar zeggen. Dat is eigenlijk wat er eigenlijk is gebeurd in die retailwereld, zie je nu ook online gebeuren. Je kan niet alleen maar producten op je webshop zetten en verwachten dat gaat verkopen.
Ja, er moet wat extra werk geleverd worden. Oké, Giel, Bybay. Het is net een andere insteek dan wat we bij Wello doen, maar je bent net zo hard te maken met e-commerce.
Ja.
Wat hebben jullie gemerkt de afgelopen periode?
Eigenlijk januari, februari, zeg maar het begin van het jaar, dat was eigenlijk de normale trend die we zien. We zijn een relatief jong bedrijf, dus we hadden nog gewoon de groeipact door zeg maar, van het jaar daarvoor. Dus dat was een fijn begin van het jaar. Alleen toen kwam maart en nou, we hebben natuurlijk allemaal gezien met de corona dat de impact daar was. Eigenlijk van week 13, 14, die twee weken was het eigenlijk, gingen we bijna naar de Black Friday insteek. Oftewel de Q4 periode is eigenlijk normaal gesproken de piek in e-commerce trend. Dit hadden we nu in één keer in week 13 en 14 zagen we het ongeveer qua sales minstens 50% tot 100% groeien. En welke producten zag je eigenlijk verkopen? Het was eigenlijk voornamelijk producten die voor thuiswerken nodig had. Dus computers, beeldschermen, maar ook heel veel gaming. Dat zag je eigenlijk ook erg veel. Dus uiteindelijk proberen mensen toch uiteindelijk, oké, ik mag dus niet meer naar buiten of ik kan niet naar buiten. Ik wil toch afleiding hebben. Mensen gaan meer richting Spotify en Netflix en dergelijke, dus ze willen misschien een nieuwe televisie. Dus eigenlijk al dat soort producten, home office en thuis entertainment, die gingen erg hard bij ons.
Ja.
En als het bij ons wordt verkocht, dan wordt het eigenlijk op alle marketplaces en eigen webshops, zie je waarschijnlijk dezelfde trend. Normaal gesproken zien we eigenlijk dezelfde trend met wat de retourenpercentage is. En in dit geval zakte die eigenlijk iets in. En dat is eigenlijk meer omdat A, webshops zeiden van de retourentermijn mag wat langer duren. Mm-hmm. Dat is één. En ten tweede is dat mensen toch liever niet naar buiten gingen. Dus niet naar het postkantoor gingen. Dus daar zag eigenlijk een dip in komen. Dus we hebben juist de eerste twee weken was het erg alle hens aan dek.
Ja.
En ik ben eigenlijk wel trots om te noemen dat het bij ons eigenlijk ook gelukt is. Omdat bij ons was het natuurlijk ook snel schakelijk met personeel, met carriers en dergelijke om het allemaal voor elkaar te krijgen.
Ja, zeker. Een groei van 50 tot 100% bijna uit het niets. Dat zou niet elk bedrijf zo kunnen oppakken.
Ja.
En je zei net dat bedrijven wat meer lenient werden wat betreft hoe lang je kon terugsturen, de retourprocedure. Denk je dat ze dat nu gaan aanpassen? Dat ze sowieso misschien wat langer de tijd gaan geven? Als dat goed bevalt voor consumenten?
Ja en nee. Als ik kijk naar Bol, die heeft het eigenlijk al gedaan een tijd geleden van 14 dagen, wat een wettelijk verplicht is, naar 30 dagen. Dus daar zie je die trend al.
Ja.
Ga je naar Zalando kijken, die zit al zeg maar op een jaar lang.
Ja,
dat is eigenlijk om gewoon die druk eraf te halen en daarmee hou je zeg maar, het product gewoon in huis waarschijnlijk. Dus als je de urgentie hebt van ik heb 2 weken de tijd, hij moet nu worden teruggestuurd, ja of nee.
Ja.
Als je dat uitstelt, dan komt het vaak, weet je wat, ik hou hem wel. Althans, dat is al de gedachte gaan.
Vergeten.
Ja. Ja. Nu is het meer van, oké, het is niet meer dat je de keuze hebt, maar meer de noodzaak. Want ze gaan natuurlijk heel veel klachten krijgen, dat consumenten wel iets willen doen. En zeggen, ja, ik kan niet, of ik durf niet, of nee, ik heb een kuchje, dus ik blijf maar binnen op zo'n manier.
Ja.
Daar zien we een verandering in. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, we zien nu eigenlijk nog steeds dat er meer wordt besteld online. Dus het retourpercentage is weer op het oude niveau, dus daardoor is de stroom wordt gewoon aan zich wat groter.
Mm-hmm.
We zien niet weer die trend dat je dus in één keer die piek hebt, dus het stabiliseert, alleen die lijn is hoger dan hiervoor.
Okay.
En als je kijkt maand over maand, bijvoorbeeld naar afgelopen maand, zag je op het online gebeuren dat je ongeveer 40% steeg, jaar over jaar. En uiteindelijk over een aankoop van de consument, wat we net over hadden, wat Nasser over had, is zeg maar uiteindelijk is de consument kijkt ongeveer een beslissing die ze maken, rond 60% zit ze op hoe is het retourentermijn ingesteld. Dus hoe makkelijk is het en welke complicaties komen erbij kijken. Dus heb je dat goed op orde? Dus is dat laagdrempelig, dan 60% waarderen dat als positief om daar wat te gaan kopen.
Ja. Ja, dus het blijft heel belangrijk om je retourproces goed en duidelijk direct naar voren te brengen.
Ja.
Ik heb zelf ook wel eens op een webshop dat ik dan best wel even zit te zoeken, vooral als een webshop uit het buitenland is, hoe het dan zit. En zit er dan, heel vaak zit er dan nog verborgen extra kosten aan vast. Is voor consumenten best wel lastig.
Ja.
Nasser, zie jij daar ook een drop-off in?
Ja, zeker. Maar okay, daar weet Giel natuurlijk meer over. Maar je moet een beetje naar een standaardisering van het retourbeleid. Het is gewoon heel vervelend als jij afwijkt van wat een beetje normaal is. En wat normaal is, ja, wordt toch wel een beetje bepaald door sites als bol.com, de grootste webshops.
Ja.
Of een Zalando of een Zara.
Ja.
En daar moet je gewoon als webshop niet te veel van willen afwijken, denk ik. Of het misschien zelfs nog beter doen. Maar goed, ja, dat is, is meer Giel's wereld.
Kijk, uiteindelijk zie ik het meer als, kijk, je hebt de grote jongens, de Bol voornamelijk in Nederland, en heb je natuurlijk, als je kijkt naar Europa, heb je natuurlijk voornamelijk Amazon, die bepalen over het algemeen de trend. En als kleine website-speler kan je daar vaak niet tegenin. Je moet wel mee, of je moet heel onderscheidend zijn. En onderscheidend kan zijn dat je bijvoorbeeld een bepaald product tegen een bepaalde prijs doet, alleen dat zie je op die marketplace die dat snel meebewegen, of je biedt een service aan of kwaliteit wat een andere partij zeg maar niet kan. Dus je moet daarin onderscheidend zijn. Anders zou je dus mee moeten gaan met de trend. En ik denk altijd van, ja, lift van beide mee. Dus uiteindelijk pak je eigen als het een niche is. Maar aan de andere kant, ik heb de grote spelers, kan je dan meeliften. Want die investeren al in marketing en dergelijke. En heb je traffic, daar betaal je natuurlijk voor. Maar uiteindelijk heb je ook het voordeel ervan. Dat je zegt, nou weet je, dit is goed geregeld. Van A tot Z.
Ja.
En de consument weet die website wel te vinden.
Ja.
Ja.
En uiteindelijk kan je nog zeggen, nog één ding over de retouren. Wat je zegt van, als website kan je er ook nog een keer een positieve trend aan geven. Dus nu hebben we het over het retourenbeleid. Maar je kan ook zeggen, weet je wat, als je kijkt naar de CO2-uitstoot en het, wat doe je met een retourproduct. Als je dat beetpakt, dan kan je zeggen, je kan ook een positieve spin geven. En dat probeer ik met bijbij te bewerkstelligen. Dan zeg je van, weet je wat, er is een markt voor. En is zeg maar een tweede leven aan het product geven is heel goed. En daardoor ga je weer verspilling tegen. Dus je kan het ook nog omdraaien richting een stukje duurzaamheid om daarop in te gaan spelen. Ja. Alleen om dat te kunnen doen, daar heb je wel expertise voor nodig.
Ja. Dat is waar. En die is te vinden.
Ja, zeker.
Ja, dus dat is wel een goede tip. Dus je hoeft niet, als kleine webshop is het lastig om misschien de snelste te zijn in retourbeleid. Of de langste periode te kunnen geven. Maar als je duidelijk kan maken wat je met de retouren doet en dat je ook aan het milieu denkt, dan...
Ja, dat helpt zeker.
Mooie conclusie. Ja.
Zie jij, Nassan, bij een van jullie partijen waarmee jullie werken vaker unieke dingen voorbij komen? Iemand die echt wat anders doet dan bijvoorbeeld de gerenommeerde partij?
Ja, zeker. Ik zie regelmatig ondernemers, webshop managers die met gave dingen bezig zijn. Wat ik de belangrijkste trend vind nu, is dat gepersonaliseerd shopping. En dat is een beetje een uitgekoude term. Maar er zijn nog zoveel webshops die er niks mee doen. En dat vind ik zo'n gemiste kans voor heel veel webshops. Dat is altijd wat we het eerste adviseren bij webshops, bij klanten van ons. Kijk, het klinkt heel ingewikkeld, maar de techniek is er al. Het is heel simpel. Zeker als je gebruik maakt van een gerenommeerde CMS, zoals Drupal of WooCommerce of... Zoiets, dan zijn er genoeg plugins te vinden die dat mogelijk maken.
Ja.
En het principe is heel simpel. Als iemand een keer iets bij jou heeft gekocht, dus een account heeft aangemaakt en heeft op je webshop iets gekocht, dan heb je dus die data, je weet wat hij heeft gekocht. En je weet vaak welke pagina's hij heeft bezocht. Dus waar zijn interesse liggen of wat zijn zoekfilters waren. Nou, dan is het toch raar als die persoon de volgende keer terugkomt op je webshop en dat hij precies dezelfde site weer ziet. Dan mis je dus complete kans.
Ja.
En er zijn heel veel plugins, daar betaal je licenties voor. Maar die zorgen ervoor dat dan vervolgens de recommended products of featured products of aanbevolen producten, dat die op maat zijn, dat die passen bij die persoon. Zo hebben we bijvoorbeeld bij een webshop, een klant van ons, die verkoopt supplementen voor mensen in de gym. En die zat een beetje met een dilemma, eiwitten en dat soort dingen. En die zat een beetje met het dilemma dat hij op zijn website had hij een look of feel met allemaal gespierde gasten. En daar moest hij het ook allemaal van hebben, maar de groep van vrouwen die bij zijn webshop kochten, die net iets andere producten vaak kochten, of soms dezelfde, die groeide ook heel hard. En daar wil hij dus op inspelen, maar ja, hij zegt, ik kan toch niet mijn look en feel helemaal aanpassen. En wat we hem dus hebben aanbevolen is, op basis van wat iemand heeft gekocht, weet je dus of het een vrouw of man is, en het, waarschijnlijk in het checkout proces. De volgende keer als die op je site komt, dan kan je die hele look and feel gewoon aanpassen. En dan zie je in één keer sportende vrouwen, zodat iemand zich beter kan identificeren en net wat andere producten.
Ja.
Dus dat is, vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe je toch twee doelgroepen kan bereiken op je webshop. Door eigenlijk kleine tweaks.
Oké. Ik heb de voorbereiding van dit gesprek goed nagedacht hoe een webshop die een product levert wat meerdere bedrijven leveren, hoe die nou echt uniek kunnen zijn. En ik kwam wat bedrijven tegen, Packerly, Bringly, wellicht zegt het Giel iets. En die zorgen ervoor dat het product binnen een uur thuis geleverd is.
Nou, ja,
voor mij zou dat, ik zou daar echt een meerwaarde van zien. Volgens mij vragen ze een extra bedrag van... €7,50 of iets dergelijks. Nou, als ik mijn MacBook binnen €7,50 of binnen een uur voor €7,50 thuis bezorgd krijg, dan zou dat voor mij een meerwaarde zijn. En ik ben heel erg benieuwd of straks de Amazons, de Bols, of die dit soort services ook voor elkaar gaan krijgen om zo hetzelfde te kunnen leveren. Want zij moeten vaak vechten vanuit warehouses leveren. Nou, dit soort partijen die kunnen in de stad zetten of zitten, dan tackle je ook direct een gedeelte van het last mile probleem, waar veel partijen op dit moment natuurlijk bovenop zitten. Ik ben heel benieuwd wat daarvan gaat komen.
Ja, dat is inderdaad een hele gave ontwikkeling. Je concurreert gewoon letterlijk met de ervaring die mensen hebben in een winkel, waarom ze naar een winkel toe gaan. Je wilt het voelen, je wilt het direct beschikbaar hebben.
Ja.
Dat is de reden waarom je naar de winkel gaat. En dit soort oplossingen betekent gewoon, net zoals het ook gepersonaliseerde shopping, maar binnen een uur je product krijgen. Dat gaat gewoon één op één concurreren met een winkelervaring. je hebt het gewoon. Je kan het voelen en daarna kan je het zelfs nog retourneren.
Ja, ja, dan met is een puur gemak natuurlijk.
Ja. Puur gemak,
als je kijkt naar Bol doet het al deels. Mm-hmm. Maar die doet het binnen 2 uur. Alleen voor een geselecteerde groep aan artikelen. Kijk, als je die kant op wil, dan moet je natuurlijk warehouses hebben. Eigenlijk op niet één centraal warehouse, maar je hebt verschillende warehouses nodig in de buurt. Anders is dat natuurlijk nooit mogelijk. Anders kan je dat nooit afleveren. En Nederland is relatief klein, dus daar zijn die mogelijkheden wat makkelijker. Kijk naar Duitsland of Frankrijk, ja, dan ligt die afstand natuurlijk veel meer uit elkaar. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de next step. Ja. En uiteindelijk is wel de vraag, is van, ga je daardoor die groeifase in? Want uiteindelijk de investering is natuurlijk ook hoog.
Ja.
En nou ja, als je kijkt hoe het vroeger was, een paar dagen leeftijd is prima. En nu is het eigenlijk al, als je next day niet haalt, is het eigenlijk al niet meer normaal.
Ja.
Ja, dus gaat die trend, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Want uiteindelijk kan het moet wel die boost gaan geven in je omzet, want anders kan het gewoon niet uit.
Ja, het gaat gewoon richting wat thuisbezorgd doet. Het bezorgen, het eten, een uur. Ik denk dat dat uiteindelijk gaat worden.
Maar Coolblue heeft natuurlijk al eigenlijk laten zien dat mensen bereid zijn om een hoop meer te betalen voor een stukje convenience, voor gemak. Dus ik geloof wel dat het die kant uiteindelijk op gaat.
Ja, zeker.
En ik ben ook heel benieuwd hoe de grote spelers dat stukje gaan tackelen als de mogelijkheden er zijn voor kleinere spelers.
Ja.
Maar dan ga je ook weer een onderscheid maken als je kijkt naar, oké, waar gaat de trend heen? Je hebt gewoon je eigen webshop. Nou, dat gaat eigenlijk naar de marketplace toe, dus je lift mee op de grote jongens.
Mm-hmm.
Alleen daar heb je natuurlijk ook een onderscheid, dus hoe win je als het ware de buybox? Dus, hoe zorg je dat je als eerste vooraan komt te staan?
Ja.
En dat gaat natuurlijk op de ene kant op prijs, maar daarnaast natuurlijk ook echt op de service.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk word je dus eigenlijk verplicht, als die grote jongens dat doen, dat je als kleine webshop natuurlijk meegaat om dat te kunnen doen. En dat is natuurlijk wel, je gaat natuurlijk ook op die marketplace, ga je natuurlijk weer een trade-off krijgen van oké, hoe zorg je dat je dus naast prijs natuurlijk ook op service gaat meevechten? En dan als de nieuwe trend wordt van niet next day delivery, maar same day delivery in een bepaalde tijdzone, dan ga je dus weer iets extra's vragen, wat natuurlijk super is voor de consument. Alleen dat vergt naast de marketplace ook gewoon van de ondernemer weer next step.
Ja.
Ja, dit zijn inderdaad, het zijn goede ontwikkelingen, maar ze klinken nog wel een beetje meer gefocust op inderdaad de wat grotere spelers. Dus wat zou je nou aanraden, misschien Ruurt, misschien kan jij daar iets over zeggen, als je nou kleine tot middelgrote webshop hebt, waar moet je nou op focussen? Soms lijkt het een soort jungle, er zijn zoveel trends, er zijn zoveel dingen. Als je geen een limited budget hebt.
Ga ik wel een beetje mee in het verhaal van Giel. Ik denk dat het zeker belangrijk is om op je eigen kanaal te blijven focussen, omdat dat vaak margetechnisch interessant is. Mm-hmm. En ik denk, maar Nasser, je kan de geheid veel meer over vertellen dan ik. Mm. Ik denk dat er een hele hoop tools te gebruiken zijn waardoor je je eigen webshop verder kunt boosten. Maar ik zou ook zeker meegaan met de grote jongens en daarop ook zichtbaar zijn en daarop meeliften. Eigenlijk is het een beetje van twee walletjes eten.
Ja. Ja, kijk, wat ik daar nog aan kan toevoegen. Het is, ik blijf het een beetje vergelijken met retail. Die ervaring is ultiem, als tenminste een goede winkel. En dat zie je dus steeds meer naar online ook vertaald worden. Dus het is niet meer alleen maar webshop met mijn producten.
Hmm.
En dan verkopen, dat is gewoon niet meer goed genoeg. Wat wij bijvoorbeeld ook veel zien is dat mensen willen het product bijna voelen. En het vertrouwen ook. En met alleen maar afbeeldingen, productafbeeldingen, kom je er gewoon niet meer. Ja. Dus dat is te oppervlakkig. En je ziet het al, je zag het al bij Zalando met de sneakers, dat ze al ook korte video's hadden. Dus je klikt naar de volgende foto en dan op een gegeven moment kom je een video tegen en dan krijg je nog meer feeling erbij. Je hebt 360 afbeeldingen die je ook helemaal kan inzoomen, waardoor je bijna gewoon de stofkwaliteit ook kan zien. Dus op dat contentgebied, daar moet je dus, daar kan je als kleine webshop kan je ook echt het verschil maken.
Ja, of bijvoorbeeld de filmpjes die Coolblue bijvoorbeeld ook doet. Dus dat je een bepaalde telefoon zoekt en dat ze dan een kort filmpje hebben van een medewerker die expertise ook uitstraalt.
Ja.
Die dan hem in de hand heeft en een soort review geeft. Dat is toch meer engaging dan een paar foto's met een lab tekst.
Ja.
En die zijn zelf ook makkelijk tegenwoordig zelfs met een mobiel op te nemen als je dat als je echt een
Maar nu heb je wel uiteindelijk heb je het over wie is aan zet in dit geval. Want uiteindelijk hebben we het over het product. Uiteindelijk gaat het dan over de owner van het product, het merk. En die heeft natuurlijk alle baat bij dat de content goed is. Dus wat je hebt in de winkel, je ziet het product, je voelt het. En uiteindelijk heb je het over, online is heel plat te zeggen, een plaatje wat je koopt.
Ja.
En uiteindelijk is van, oké, wie is daar verantwoordelijk voor? Dus iemand die zegt, weet je wat, ik ga dit product verkopen voor jou. Of hè, dus ik koop het in, ik verkoop het weer. Die heeft natuurlijk baat bij dat die content zo goed mogelijk is. Anders heb je dus meer retouren of misschien verkoop je hem niet, hè, beide kanten. En aan de andere kant is natuurlijk het merk aangelegd van hoe zorg ik dat ik dus goed gepositioneerd ben. Dus waar je ook naartoe gaat, en dat zie je al deels in de winkelstraat, dat je, en zeker op telefoongebied, dat je meer een look and feel store gaat krijgen. Ja. Dus als je kijkt naar telefonie, ja, waarom moet je nog in de winkel een telefoon kopen als je weet wat de specs zijn? Hmm. Ja. Dus als het is een iPhone 11 bijvoorbeeld, nou je weet wat de functionaliteiten zijn, dan kan je al tegenwoordig online opzoeken. Of je gaat naar een winkel toe en je houdt hem in je hand vast. Ja. En zegt, nou, dit past wel bij me, of hij past in mijn broekzak, zullen we zeggen.
Ja.
En dat is het dan. Dus je hoeft je eigenlijk niet eens meer in de winkel te kopen, per definitie.
Ja, het is misschien het persoonlijk contact met die medewerker die je dan adviseert.
Ja.
Maar dat is wat Eva inderdaad ook zegt. Zelfs dat haal je dan ook naar de website toe, die ervaring, met zo'n review. Zeker. Dan weet je ook, weet je ook genoeg.
Dus overigens, dit is de trend die wij voornamelijk hebben gezien. Om je een beetje een beeld te geven, wij behandelen op maandbasis wereldwijd 6000 leads, opdrachten, die we vervolgens doorzetten naar de bij ons aangesloten agencies. Dus we hebben best wel een goed beeld van waar de meeste vraag naar is in de markt. Wij zagen op e-commerce sinds maart een uplift van een kleine 20%. En dat is best wel logisch, maar als je er iets meer op inzoomt en je kijkt waar die opdrachten uiteindelijk vandaan komen, dan komt dat voornamelijk uit de traditionele retail. En dat is best wel gaaf om te zien, dat zij echt op zoek zijn naar oplossingen, omdat ze op dat moment offline niet kunnen verkopen, hoe ze dat online kunnen verkopen. En dat is ook nog, denk ik, een redelijk open deur die ik intrap. Maar het gave wat ik daaraan vond, is dat het veelal ook aanvragen zijn die bijvoorbeeld voor web applications zijn. Of voor het creëren van een daadwerkelijk e-commerce platform. Echt opdrachten opdrachten die voor de lange termijn gericht zijn. In plaats van dat het enkel gaat om een stukje online advertising om mensen naar je website te krijgen en te kopen in de webshop die je toch al had, maar niet alle functionaliteiten biedt die de grote jongens wel bieden. Dus dat vond ik echt goed om te zien. En daarbij was ook nog wel leuk om te zien dat juist in Centraal-Europa en West-Europa, dat daar eigenlijk de grootste trend te zien was. En dat Zuid-Europa eigenlijk een beetje achterblijft. Dus onze landen, de landen om ons heen, zijn echt bereid om nu te investeren in online ten opzichte van waar ze volledig vroeger op traditioneel retail bleven zitten. En dat is een mooie ontwikkeling, denk ik.
En je bedoelt dat ze dan meer investeren in de infrastructuur?
Ja.
En niet per se in de hele marketing en alles eromheen, maar eerst de infrastructuur goed zetten.
Klopt, ja.
Ja, dat vinden we dus ook al op. We hadden het er net ook al even kort over. Een nieuwe term, voor mij ook een nieuwe term, D2C, Direct to Consumers. Dus je ziet dus heel veel fabrikanten, traditionele retailbedrijven die nu direct gaan verkopen aan klanten. Er is ook wel een gevaar voor webshops. Die zien nu hun leverancier, hun groothandel, in één keer zelf de producten gaan verkopen. Maar je ziet hoe ver ze er eigenlijk nog achterblijven qua die ontwikkeling. En ik noem dan heel even bijvoorbeeld de Nike webshops. Dan verbaas ik me echt over dat je ziet een leuke trui en dan zoek je de bijpassende broek. En dan ben je gewoon minutenlang aan het zoeken naar de bijpassende broek. Ze hebben die combinatie nog niet eens gelegd. Terwijl als je kijkt bij Zalando zie je meteen als je een trui ziet, dan zeggen ze, dan bevelen ze bijpassende producten aan. Die zijn daar veel verder in. Maar die trend zie ik ook wel gebeuren. Dus dat er steeds meer retailbedrijven, fabrikanten zelf gaan verkopen. En als webshop, ik heb het met een paar van onze klanten ook meegemaakt. Die maken zich heel ontzettend zorgen van, hey, die groothandel die heeft nu ook in één keer een website.
Ja.
En die kan het veel goedkoper dan mij aanbieden. Ja, dat klopt. Dus je kan niet gewoon, zoals ik het net noemde, een doosjeschuiver blijven. Inkopen, verkopen. Het gaat er nu om dat, wat kan jij dan extra aan die ervaring aanbieden? Dus alle oplossingen die we net over hebben gehad op de webshop om convenience, om het makkelijk te maken, maar ook gewoon een stukje content. Dus dit soort unboxing filmpjes of review filmpjes, iets wat extra's geven alsof je inderdaad een winkel bent en een klant aan het adviseren bent. En daar mis ik nog wel heel veel, bij heel veel webshops mis ik daar gewoon iets maar, extra's in.
Maar als je dat zegt, dan hebben we het dan echt over de grote jongens?
Nee, juist over de die D2C bij bedrijven.
Precies.
Ja, je ziet wel. Kijk, een Nike hoefde voorheen niet echt
per se heel veel eigen. Ze hadden hun verkoopkanalen natuurlijk.
Precies.
Talloze winkels en webshops ook. Maar dat is, in Kona is dat op plotseling weggevallen. Dus ik denk dat ze daarom veel meer aan het pushen zijn.
Maar is dan, zeg maar, online was het geboost? Als je kijkt naar alles wat je nu in de kranten leest, zoals Amazon en de Bol en dergelijke, al die webshops zijn hard omhoog gegaan.
Ja.
De winkelverkopen die zijn natuurlijk hard gedaald, omdat heel veel winkels zaten dicht.
Ja.
Zie je dan omdat, zeg maar, daar is een... We hebben in één keer een gat, omdat een gedeelte van ons omzet valt weg omdat die winkels dicht zitten. Dus we zoeken daarna rechtstreeks, of is het...
Exact.
Echt puur erbij. Okay.
Ik denk dat dat het heeft geaccelereerd. Ik denk dat ze er sowieso allemaal al mee bezig waren. Ja. En al ook webshops hadden en dat soort dingen. Maar dat heeft het een extra boost gegeven. Er zitten letterlijk heel veel retailers of heel veel fabrikanten zitten gewoon met voorraden die ze moeten verbranden. Omdat het gewoon niet wordt verkocht. Omdat die traditionele kanalen zijn weggevallen.
Precies.
Dus je zag ook sinds corona zag ik ook bijvoorbeeld, ik hou al die acties en aanbiedingen tegen om te kijken wat, of die hou ik in de gaten om te kijken wat er allemaal speelt. Maar je zag ook Adidas echt met de gekste aanbiedingen in één keer komen. Dus ja, ik denk dat het bij hun allemaal geaccelereerd heeft. Maar het is juist die kleine webshop die nog steeds wel het verschil kan maken. Dus dat is wel wat ik denk dat wel hoop geeft. Je hoeft het helemaal niet als een bedreiging te zien dat zo'n...
Maar dan heb je het waarschijnlijk over wel meer de niche spelers of iets die onderscheidend is.
Ja.
Dus als je weer aankomt met een product die eigenlijk overal te koop is, dat lijkt me super lastig om daar überhaupt concurrerend te zijn, toch?
Nou, weet ik niet. Stel je voor, je verkoopt inderdaad Nike-producten op je webshop. Ja. Adidas, Nike, spullen wat je overal kan kopen. Een extra ervaring is dus, zo bijvoorbeeld zo'n unboxing filmpje of wat zijn de laatste trends. Iedereen wil weten, ik kan wel naar de Nike-shop gaan, maar wat moet ik daar überhaupt kopen? Dus als jij daar een extra ervaring kan aanbieden, net zoals je ook in de winkel zou hebben van, dit is nu echt hot and happening. En je ziet, dat is ook de reden waarom Amazon groot is geworden. Ze zijn super sterk in die algoritme. Dus ik heb een keer iets gekocht of ik heb iets bezocht.
Ja.
En de volgende keer als ik kom zie ik precies op mij maatgemaakte aanbevelingen. En die kloppen ook vaak als je naar een Amazon webshop gaat. Dan denk je,
maar die hebben natuurlijk deep pockets. Dus uiteindelijk hebben die ook om het te kunnen doen als je kleine speler bent en je hebt dus ook die schoen. Dan hoe komen ze überhaupt op je website? Maar als je het intypt, dan komt waarschijnlijk Amazon hoger staan dan...
Dat vind ik een hele goeie. Dat is een andere belangrijke trend die ik heb gezien sinds corona. En ook die is een beetje uitgekoud, maar ik denk dat we er nu leven in kunnen blazen. Influencer marketing.
Ja.
Dat is echt... die hou ik ook superveel in de gaten. We doen ook wel eens campagnes met influencers voor onze eigen klanten. En je ziet gewoon de producten die zij nu aanbieden, dat compleet is veranderd sinds corona. Voorheen deden ze wel sponsor dingen, maar dat was dan heel breed, dat kon van alles zijn. En nu zie je bijna alleen maar nog webshop items die ze aan het promoten zijn. En ze hebben een ontzettend hoog bereik, dat is echt niet normaal. Zeker sinds corona, iedereen zit constant op zijn telefoontje natuurlijk. En er wordt nog steeds, vind ik, heel weinig gebruik van gemaakt. Zeker als jij een influencer kan vinden die past bij jouw product.
Ja.
Dan kan je echt met penis kan je daar gewoon heel hoog komen.
Maar zie je dan als een website of als een merk zijnde die dan de influencer moet inhuren?
Nee, dus die webshop, dus niet een merk. De merken doen dan. Nike werkt al met Messi en Cristiano Ronaldo, dus dat is helemaal onbereikbaar. Maar jij als lokale webshop die Nike-producten verkoopt en je maakt zo'n influencer een soort brand ambassador voor jouw merk. Dus niet één of twee keer iets laten promoten, maar echt een traject ingaan met zo iemand of met een paar van dat soort mensen. Nou, dan heb je binnen no time ontzettend groot bereik. Zeker als je dat vervolgens combineert met meer content op je webshop.
Ja.
Ja. Dus meer...
Ja, ik zie het ook. Ik heb het inderdaad tijdens corona, ik zit ook wel op Instagram, dus ik heb het wel voorbij zien komen. Dan zag ik inderdaad een aantal middelgrote influencers die dan bijvoorbeeld een nieuw huis hadden gekocht. En dan een hele story hadden alleen maar over de vloeren die ze hebben laten leggen. Bij één best wel lokale vloerenlegger.
Ja.
Met linkjes en swipe-ups en mentions en zo.
Ja.
Dus het is inderdaad niet meer alleen de directe Nike, de directe Adidas die dat doen. Maar ook wat kleinere webshops die ze dan een gratis vloer bieden of korting. Dat weet je natuurlijk eigenlijk allemaal niet.
Ja.
Maar het is te doen.
Ja.
Wij hebben het ook wel eens bij wel over micro-influencers.
Ja.
Kan je daar nog iets over vertellen? Want dat kan ook interessant zijn voor de wat kleinere webshops.
Ja, nou ja, ik merk als ik het met klanten over heb, dat ze vaak denken dat het ontzettend duur is allemaal.
Ja,
en dat klopt ook wel.
Ja.
Hoe meer bereik je hebt en de bekendste influencers, dat zal ook wel heel duur zijn allemaal. Maar het is juist beter om een strategie te hebben met micro-influencers, zoals je het noemt. En micro-influencers zijn mensen die iets minder bereik hebben, maar wel heel erg in een niche zitten. Dus we hebben bijvoorbeeld met een hockey webshop, als iemand die... met zijn volgens mij Instagram of YouTube kanaal Nee, het was Golf trouwens. Dat was het. Een Golf YouTube kanaal. En die, ja, die deed allemaal technieken met golven. En die had, daardoor had hij 35.000 volgers in Nederland, specifiek. Ja, dat is super waardevol als jij golfspullen verkoopt. Nou, als je een paar van dit soort mensen aan je bindt, zeg maar als brand ambassador, ja. Dus. Ja, dan...
Maar dan ga je wel weer naar die niche toe. Ja. Dus uiteindelijk probeer je dus niet de grote jongens die alles doen. Dus probeer je meer naar de kleine jongens te gaan.
Ja.
Maar wel niche voor jouw product. En dat is eigenlijk waarschijnlijk de beste investering.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Ja, ja. De niche opzoeken is altijd wel... daar kan je altijd mee... is makkelijker qua content en waarde toevoegen voor de klant. Ja,
ja.
Absoluut. Okay.
En je had het, Ruurtje, had het net over dat je meer zag dat offline winkels naar online gaan. Die zijn nu bezig met het opzetten van misschien een nieuwe webshop. Hmm. Denk je dat die trend aan gaat houden? Dus alle winkels zijn nu weer open, grotendeels. We zijn weer bijna normaal aan het winkelen, wel op afstand en met mandjes en ontsmetten. Maar denk je dat dat dan blijvend is? Of denk je dat ze denken, oh, de kopers zijn terug, dus ik heb niet meer zoveel focus op?
Nee, ik denk wel dat het af zal nemen. Ik denk, nu heeft de consument... één mogelijkheid en dat is, inmiddels iets meer mogelijkheden, maar praktisch één mogelijkheid en dat is online shop. Straks als er meerdere mogelijkheden zijn, denk ik dat het online stuk wel meer zal afnemen. Maar ja, als je nu de moeite neemt om echt te investeren in een stukje online en je creëert daardoor een tweede verkoopkanaal wat je voorheen niet hebt gehad... dan denk ik dat zo'n coronaperiode, hoe cru het ook klinkt, ook een mooie zijde heeft. En dat is dat we ervan hebben geleerd hoe iets ook kan. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, echt heel lokaal, maar sterrenrestaurants. Ik weet zeker als je voorheen bij een sterrenrestaurant hebt geklopt en gevraagd of ze een samenwerking op wilden zetten met een delivery partij. No way. Er zijn er misschien enkele, maar er zijn er niet heel veel. Maar de afgelopen tijd zijn ook zij eigenlijk echt wel noodgedwongen om te kijken naar andere mogelijkheden. Ik heb gave dingen voorbij zien komen met maaltijdboxen die je dan samen met de chef van dat restaurant online ging maken. Ik zeg niet dat soort dingen zullen blijven na corona, maar ik denk wel dat een stukje delivery van food voor dit soort restaurants een extra omzetgenerator kon zijn voor dit soort partijen. Absoluut.
Ja, dus je ziet ook al wel bekende partijen die dan toch ontdekken dat er nog een markt is voor hen. Ik heb dat bijvoorbeeld best wel op de voet gevolgd bij het Rijks hier in Amsterdam. Die zijn ook tijdens de hele coronaperiode best wel snel gestart met bestellingen. Dat hadden ze nooit gedaan. Volgens mij blijven ze dat doen, maar ik weet niet 100% zeker. En waar ze eigenlijk meteen, wat ze heel goed deden, is dat ze ook dat offline stuk weer online haalde. Want je kreeg dan een brief erbij met een code die kon je scannen en dan hadden ze de Spotify playlist die ook in het restaurant stond. En volgens mij waren er online filmpjes waar je zag hoe de chef alles klaarmaakte. Dus dat was, ze hebben en een hele nieuwe doelgroep, want het kost minder. Dus je hoeft niet voor een sterrenbedrag neer te leggen. En kon je wel thuis lekker eten en dat ging echt.
Ja, heel tof.
Dus inderdaad,
maar denk je dat het blijft? Want je hoort juist, als je kijkt naar de horeca, zeggen ze van het is leuk, maar je verdient de boterham er niet mee. Maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk hebben van de drankjes.
Ja.
En hopelijk nog bijverkopen. Want uiteindelijk is het nu een minuutje bijvoorbeeld 3 gangen. En dan hoop je dat je in de restaurant 5, misschien 6 gangen doet.
Het is meer een extraatje. Ja. Dus het was nu even een noodzaak, maar het is nu een extra. En wat je net noemde, het Rijksmuseum is perfect voorbeeld van omni-channel strategie, wat ze dan. Wat nu echt zo'n buzzword is. Maar ik geloof er wel in. Dus online en offline met elkaar versterken. Soms is het een extra verkoopkanaal, soms is het juist. Versterken dat er offline meer gebeurt, dus vanuit online naar offline. Soms wil je juist vanuit de winkel promoten dat je de webshop...
Je wordt gedwongen om die keuze te maken.
Ja.
Want anders, als je winkel dicht is bijvoorbeeld, je moet wel. En de restaurant was natuurlijk helemaal een crime.
Ja. Ja.
We hebben een kijkersvraag, hoorde ik net.
Ah.
Dus we gaan even kijken wat dat was. Kun je als starter niet beter via bol.com gaan verkopen? Kun je niet beter eerst op bol.com gaan verkopen? In plaats van dus te investeren, denk ik, in een eigen grote webshop. Gewoon alleen starten via Bol, Amazon.
Ja. Ja, dat ligt er helemaal aan welk product je hebt. Als jij een uniek product hebt, je hebt jezelf ontwikkeld of je bent de eerste op de markt of er is iets unieks aan, ja, dan zou ik zeggen, waarom zou je het niet eerst even testen? MVP op pol.com, maar ook bijvoorbeeld op Facebook Shopping, dat nieuwe kanaal. Tuurlijk, maar als jij Nike sneakers gaat verkopen, ja, dan ben je nummer 682 op bol.com. Dan heeft dat niet zoveel zin. Dus ja, uniek product, ja, waarom niet? Ik zou het zeker aanbevelen.
Okay. Ik denk ook wel, hè, dat je wel eerst op Bol.bet kan beginnen. Daar zit de traffic al. En als je moet beginnen, heb je best wel deep pockets nodig. Dus uiteindelijk moet je denken, voordat je daarmee begint, zal zeg maar, wat is je end goal? Zeg maar, wil je je eigen naam, merk of hè, wat je ook überhaupt aanbiedt, wil je dat groot maken? Dan zou ik zeggen, nou weet je wat, als die strategie duidelijk is, op basis daarvan maak je je keuze. Is zeg maar, ik heb een niche product en ik wil dus niet die investering doen, want ik heb niet zoveel kennis van IT of ik wil dat überhaupt niet aan Google bijvoorbeeld ergens spenderen. Maak dan gebruik van bijvoorbeeld op Bol in dit geval. Uiteindelijk ben je waarschijnlijk de enige aanbieder als het een niche product is. Dus uiteindelijk qua concurrentie met leeftijden en prijs bijvoorbeeld, blijft de enige. Moet je waarschijnlijk wel advertising gaan doen op Bol om überhaupt in de kijker te spelen, maar die is waarschijnlijk beter gespendeerd dan als je het algemeen doet.
Klopt, ja.
Ja, het is wel inderdaad een goede side note als je gaat, als je alleen voor bol.com kiest of erbij als kanaal, dat mensen inderdaad niet, je ziet wel de naam van de eigen webshop of het merk, maar het is heel erg weggemoffeld. Ja. Dus dat is wel iets om te onthouden.
Ja.
Dus als je zelf je merk bekend wil maken, dan is dat misschien niet helemaal de juiste aanpak. We hebben nog een kijkersvraag. Hoe belangrijk is Amazon in Nederland? Ze zijn natuurlijk niet heel lang geleden gestart. Ben benieuwd of jullie weten hoe ze het nu doen en hoe belangrijk ze zijn.
Ja, ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is.
Ik denk dat ze heel belangrijk worden. Maar als ik ze nu wegzet ten opzichte van bijvoorbeeld een bol.com, shop ik 3 keer liever op bol.com. Ik vind de customer convenience zoveel beter op bol.com op dit moment dan op Amazon. Maar goed, we kunnen er niet omheen dat het een verschrikkelijk grote speler is. Misschien wel de grootste. En ik ben benieuwd op hun invloed voor de lange termijn. Ja.
Ja. Ja, wij zien het wel groeien, maar nog niet zo spectaculair als misschien het in andere landen is. Mm-hmm. En dat heeft gewoon te maken met hun voorzichtige strategie. Dus het aanbod dat groeit en het groeit. En naarmate het groeit wordt het steeds interessanter. Maar het staat of valt met of je deeltjes kan scoren. Dat is eigenlijk waar ze heel groot op worden.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld PlayStation 4 aanbiedingen die bij hun gewoon 100% of 100 euro goedkoper zijn dan bij de eerstvolgende goedkoopste aanbieder. Dat soort dingen. En wat ze heel goed doen is als je eenmaal klant bent, als je eenmaal iets hebt besteld, en ook met dat Prime Video, ja, dan word je echt helemaal in hun funnel gezogen. Want dan krijg je allemaal kortingen op kortingen. Je krijgt de algoritme, wat ik net al zei. Dus je krijgt altijd producten, een beetje fun shopping. Producten die jij heel interessant vindt of gadgets die jij heel leuk vindt. En dat weten ze allemaal uit hun algoritme. Dus ik denk dat het wel gaat komen. Alleen het is nu wel, ik vind het nog een beetje tegenvallen. Dus ik
had maar als je kijkt naar vorig jaar hebben ze al 350 miljoen omzet gedaan. En dat is voor een website die toen eigenlijk nog niet eens in Nederland bestond. Ze hadden alleen boeken en uiteindelijk was het een vertaalde website in Duitsland.
Ja.
Dat is natuurlijk al meegegroot. Ja. De naam is bekend. Het nadeel wat ze hebben natuurlijk in Nederland is van, ze hebben geen first move advantage, wat ze natuurlijk wel hadden in destijds in Duitsland. Nu heb je uiteindelijk in Nederland, heb je al Bol, maar je hebt ook Coolblue, Wekamp. Dus je hebt al een aantal grote jongens die al ontwikkeld zijn. Uiteindelijk doen ze het vaak op de prijs, waar ze ook vaak winnen. Heel veel algoritmes van andere websites die gaan direct al in mee. Dus daarmee eens kijken wie de deep pockets heeft. En dat uiteindelijk is Amazon natuurlijk wel, zie het diep, maar willen ze zoveel investeren. Uiteindelijk denk ik dat je naast prijs, want daar gaan ze wel binnen, is het natuurlijk op service. Ja. En als je kijkt naar hoe de huidige setup in Nederland is, het is een relatief klein land. Maar op zich, de service level ligt echt wel goed en hoog.
Ja,
en denk aan die website die ik net noemde, die hebben eigenlijk allemaal service goed hoog staan. Als je kijkt naar Amazon, die zit nu nog, hebben we juist nog niet in Nederland. Die komt wel, maar het zit nu nog in Duitsland. Dus als we echt gaan dat consumenten het belangrijk vinden, same day delivery of binnen een paar uur, daarmee winnen de lokale spelers nu nog.
Ja.
Maar het is volgens mij een kwestie van tijd dat Amazon die stap ook maakt. Dus voor nu, denk ik, is het nog relatief een kleine reus, maar die wordt gauw groter. Dus,
slapende reus.
Ja, kleine slapende reus, maar dit is een mega reus. Ja.
Ja. Ja, zeker. Ja,
maar
dus
wat dat betreft vind ik eigenlijk dat zij nu klanten proberen te winnen op basis van prijs best wel bijzonder. Want inmiddels zouden mensen moeten weten dat je op prijs geen loyaliteit wint.
Ja. Ja, dat is wel een beetje hoe ze binnenkomen bij een nieuwe markt. Maar nogmaals, het is uiteindelijk wel die algoritme. En als je eenmaal binnenbod.
Ja.
Welke?
Prime.
Ja, Prime, ja, precies. Prime, wat er een belangrijk onderdeel van is. Wat uiteindelijk in Amerika bijvoorbeeld het grote succes was. Ik blijf gewoon bij ze terugkopen. Een beetje zoals als je de Action binnenloopt, dat je, dat je eigenlijk iets wilt pakken waar voor iets komt, maar uiteindelijk nog 6 andere dingen koopt. Omdat ze er gewoon helemaal over hebben nagedacht.
Een soort
spullen.
IKEA. Ja.
Of IKEA, ja, ja.
Ja. Dus als de Nederlanders eenmaal om zijn, dan denken we dat ze wel blijven.
Ja.
We hebben nog een kijkersvraag. Hoe kun je onderscheiden in de checkout van de webshop? Dus dit gaat heel specifiek, we hebben het al besproken, hè? Hoe kan je nou als middelgrote webshop ook klanten naar je toe trekken? En nu specifiek op het stukje checkout, we weten hoe belangrijk dat is, of in ieder geval wij als marketeers weten allemaal hoe belangrijk dat is. Heb je specifieke tips?
Ik denk dat Giel net al wat opnoemde,
ja.
Het invloed heeft op het proces. Dus het retourbeleid, dat zijn wel momenten waar ze over gaan, echt gaan over nadenken. Ja, wat wij vaak zien of waar we het over hebben is, je moet iemand invested maken. Als een websitebezoeker eenmaal iets heeft ingevuld of iets heeft gedaan, dan is die invested en heeft hij geïnvesteerd in je webshop. Al is het maar een klik of iets getypt. En zodra je in het checkoutproces in één keer een heel lang formulier krijgt, dat is een beetje een open deur, maar ja, dan is iemand misschien helemaal nog niet invested, dus dan gaat hij niet typen. En het ligt er een beetje aan welke webshop je bent, maar wat vaak zien is dat je bijvoorbeeld zo'n postcode-checker hebt, van we bezorgen ook bij jou. Nou, dat doet iemand heel snel. En dan is hij al invested. Je levert dus aan mij, je bezorgt in mijn gebied. En dan zijn de volgende stappen ook snel gemaakt. Dus ik denk dat mijn belangrijkste tip is voor je checkout procedure. Zorg dat iemand invested raakt, wat dat ook is, iets aantrekkelijks. En vanuit daar vindt iemand het prettig om het checkout proces te voltooien.
Ja, ik heb nog wel een leuk voorbeeld. Dat hebben we toen gedaan voor een autoleasebedrijf, wat klant is van ons.
Ja.
Die hadden best wel iets te hoge drop-off rate van mensen die uiteindelijk toch niet dat lease online afmaakten.
Ja.
En toen hebben we inderdaad gedacht, wat is nou het leukste aan een autolease? Je auto uitkiezen. Dus toen hebben we inderdaad het formulier omgewisseld en begon je met het invullen van de autogegevens.
Ja.
En dat werkt heel goed. Dus als je eerst mensen iets makkelijkers in laat vullen, dan hebben ze al wat tijd erin gestopt en zijn ze inderdaad meer gaan ze dat sneller afmaken.
Maar ik denk dat als je kijkt naar checkout, uiteindelijk is dat, het is meer een hygiene reason als waar het doet. Hè. Je moet het invullen om het te bewerkstelligen. En dat is natuurlijk, als het te complex is, dan sla je misschien open. Of zeg, nou weet je, kom maar terug.
Ja.
Nou, een van die dingen is natuurlijk om je winkelmandje te houden, dat je zeg maar de volgende keer terug of je krijgt een melding ervan. Hey, je hebt er nog in je winkelmandje, dus toch van een soort van reminder.
Ja.
Maar daarnaast je ziet de verschuiving van website naar mobiel toe. Dus op je app. En uiteindelijk is het, daar zijn de mogelijkheden vaak nog makkelijker, omdat je vaak ook al je betaalrekening er echt op hebt zitten. Dus vaak met één klik of een paar klikken heb je hem eigenlijk al besteld.
Ja.
Dus ik denk dat wil je consumenten, als ze al keuze hebben gemaakt voor jouw webshop en ook voor het product, dan wil je uiteindelijk hem eigenlijk echt binnenhalen. En dat proces moet natuurlijk zo makkelijk mogelijk zijn.
Ja.
En denk zeker als je kijkt naar mobiel, dus echt naar een applicatie, dat daar zit echt wel de groei in. En die was relatief klein. En denk voor de grote webshops zitten minstal 50-50 als het niet hoger is.
Ja, ja, klopt. Je had wel qua bezoekers, we hadden het al lang de overhand. Ja. Volgens mij sinds 2017. Maar qua conversie nog niet, qua sales.
Ja.
En dat zie je nu ook echt catch-up. En dat komt door het gebruiksgemak inderdaad. En wat jij zegt is eigenlijk een soort multi-channel aanpak. Dus dat iemand op desktop bijvoorbeeld op zijn werk ergens aan het rondneuzen was. Ja. Maar denkt, nou, dat koop ik wel als ik thuis ben. En dat hij eigenlijk als hij thuis is, moet hij een reminder krijgen op zijn mobiel om zijn winkelmandje af te maken. Ja, dat zijn wel mooie experimenten.
Ja. Heb jij nog een tip? Iets wat je zelf hebt meegemaakt? Wat toch je...
Nee, is niet zo gek mijn expertise. Maar ik ben het wel met jullie eens dat voornamelijk op mobiel ik makkelijker doorklik en direct mijn betaling afrond dan dat ik via website doe. Hoewel ik wel moet zeggen dat daar ook wel behoorlijke verbeterslagen zijn gekomen ten opzichte van vroeger, waar met je Rabo Reader je beeldscherm zat te scannen. Ja. En dat
bestaat die tijd steeds, hè?
Is dat zo?
Ja.
Oh.
Ja. Zeker. We hebben nog één kijkersvraag, dus die gaan we nog beantwoorden. Hoe ziet de toekomst eruit van kleine webshops met de grote jongens?
Ja,
Ja. Hoe gaan we dit? De grote jongens worden steeds groter, maar er zijn nog steeds veel kleine spelers.
Ja, ik blijf erbij. Het verschil kan je maken door niet een doosje schuiven te zijn, maar iets extra's aan te bieden. En dan bedoel ik met name content. Buiten de convenience op zijn webshop is het echt extra content om iemand gerust te stellen, vertrouwen te geven of juist te adviseren. En of het nou reviewfilmpjes zijn, unboxingfilmpjes, maar ook met influencers samenwerken die content creëren voor je. Dat is hoe je als kleine webshop het verschil kunt maken ten opzichte van die grote webshops. Maar dat zullen zij nooit kunnen. Een bol.com gaat niet dat soort dingen doen voor al die duizenden producten. Dus de niche waar we het net over hadden, daar is mijn mening waar je het grote verschil kan maken.
Helemaal eens. Maar ik denk dat de doosjes schuiven waar je het over hebt met iemand die een webshop is gestart, gewoon enkel om simpele productjes te kunnen verkopen, dat gaat er niet worden.
Nee. Maar je kan nog iets anders insteken. Je kan ook zeggen van oké, moet ik dus weer de zoveel spelers zijn die hetzelfde doet? Of probeer de onderscheidend te zijn. En onderscheidend is dus die niche of zeg maar een product wat niemand anders heeft. En daar gaan investeren. En dat is een tip. Of de stip op de horizon wat je wil gaan halen is van, ik ga hier groter worden en dit is zeg maar, als je dit product zoekt, kom je altijd bij mij uit, want nergens anders is het te vinden. Mm. Dat is natuurlijk wel iets van deep pockets en dus dat is een niche. Daarnaast kan je ook zeggen, weet je wat, waarom zou ik proberen het beter kunnen doen wat al die grote jongens doen? Dus je kan ook zeggen, weet je, ik ga samenwerken met die marketplaces. Yep. Dat je dus fulfillment via Amazon doet of fulfillment via Bol doet en dergelijke. Zeg, uiteindelijk zeg je, waarom moet ik nog een warehouse hebben? Ik leg mijn product eigenlijk bij de jongens neer en die zorgen eigenlijk voor dat hele traject. En uiteindelijk komt daar handel die alles af. Dus het enige wat je nog hoeft te doen is zorgen dat die producten daar komen. Dan heb je eigenlijk geen warehouse meer nodig. En uiteindelijk als je het dan slimmer doet, zeg je van, er komen nog retouren. Nou, dan ga je bijvoorbeeld bij ons, zou je bijvoorbeeld samen kunnen werken, maar ook met andere partijen. En daarna heb je überhaupt ook geen retouren warehouse meer nodig. Ja, dus dat scheelt ook superveel in de kosten. En dan kan je uiteindelijk je expertise, is het product, content en daarin onderscheiden. Ja. Als je dat erbij pakt, dan onderscheid je echt.
Ja.
En dan hoef je dus niet alleen om geld te doen, maar juist op het onderscheiden op de website.
Dus zijn twee strategieën die je eigenlijk kan kiezen daarin.
Ja, zeker.
Ja, het is niet per se zien als een bedreiging. Er zijn ook juist extra kansen eigenlijk die er eerst niet waren voor kleinere ondernemers. Maar het is nog steeds mogelijk met de juiste content en de juiste onderscheiding en de goede service om een kleine webshop ook te laten groeien. En dat zien wij ook dagelijks in ons werk. Oké, we zijn al 55 minuten aan het kletsen. Gaat snel. Willen jullie allemaal nog een laatste, in een paar woorden, laatste tip geven? En dan wil ik het eigenlijk afronden. Misschien wil je beginnen.
Ik zou iedereen willen aanraden om te investeren in de lange termijn. En wat ik daarmee bedoel is, ga eerst naar je webshop kijken. Kijk of de conversiestroom goed is en dergelijke. Alvorens je in online marketing of online advertising gaat investeren. Dus maak de voorkant goed. Nu is denk ik de kans daarvoor. En ga daarna pas echt spenderen.
Oké, duidelijk.
Ik denk, goede woording, maar als toevoeging zou ik zeggen, zorg dat je dus gaat kijken naar de totale customer journey. Dus vanaf het begin van aankoop, maar ook tot aan het hele eindproces. Dus heb je dan levering, maar ook het retourstuk. Zorg dat de consument een goede ervaring heeft. En juist met die ervaring komen mensen bij je terug. En of je dat zelf doet of via marketplace, dat is denk ik een keuze aan de webshop zelf. Maar zorg dat het hele traject van A tot Z staat. En dan ga je loyale consumenten krijgen.
Als laatste toevoeging dan, ik zal het weer herhalen, maar vergeet niet te investeren in content. Het gaat niet alleen maar om die product zelf aan zich, maar ook om de content daaromheen. De hele winkelervaring moet je proberen na te bootsen op je webshop. En hoe gepersonaliseerder, hoe beter dat werkt.
Volgens mij duidelijke tips, personalisatie, content, focus op de hele ervaring en kijk naar de lange termijn en niet alleen dit. Heel erg bedankt voor jullie tijd, voor al jullie inzichten en fijn dat jullie aan wilden schrijven bij ons hier in Amsterdam. En jullie bedankt voor het kijken en we gaan er snel weer een organiseren, dus we houden jullie op de hoogte.